Goedemorgen allemaal. Voor degenen die mij niet kennen, Theo Witte, kom uit de mooiste vestingstad van Nederland, Gorinchem. En mag vandaag u hier dienen met het woord van God. En ik zoek altijd een beetje naar een startmoment van hoe ga je nou beginnen. En we zijn hier in de beeld en ik hoorde vanmorgen een broeder bidden. Dat de geest mag gaan waaien over Nederland, te beginnen in de beeld. Toen dacht ik, wow, ik kom uit Gorinchem. Waarom daar niet? Maar toen werd ik er opeens bij bepaald, dat ik dacht van, hey, wacht heel even. De beeld, is dat ook niet het centrum waar de KNMI zit?
Amen.
En wat doet de KNMI? Die registreert en die zoekt en die speurt alles af. Om te zien daar waar hoge drukgebieden zijn, waar lage drukgebieden zijn, om zo ons als volk te informeren over wat er allemaal een beetje op ons afkomt. En ik dacht van, zo is het eigenlijk ook met ons als kinderen van God. Wij mogen opmerkzaam zijn en zeer leren wanneer dat hoge drukgebied van de Heilige Geest komende is over ons land. Amen. En dat brengt mij ook meteen bij de inleiding van mijn preek, want die gaat over een opmerkzaam hart en gehoor. Toen ik me aan het voorbereiden was, toen realiseerde ik dat ik alweer een paar jaar met pensioen ben. En ik krijg eigenlijk een beetje een spijtgevoel. Een spijtgevoel dat ik nu gepensioneerd ben en niet meer aan het werk was. Waarom? In mijn werk had ik het grote voorrecht dat ik zo ongeveer 60.000, 70.000 kilometer per jaar in een auto zat. En die auto voor mij, dat was eigenlijk mijn gebedsruimte. Daar kon ik heerlijk, daar was stil, zeker in de beginfase, toen was er nog helemaal geen mobiele telefoon. En dan kon je heerlijk in de auto zitten en dan was ik aan het bidden of ik was aan een muziek aan het luisteren. En je raakte zo in gesprek met je vader. En dat, soms had ik een rit van anderhalf uur. Was je anderhalf uur even goed oplettend op het verkeer. Want ik wil wel veilig thuiskomen en ook op het werk aankomen. Maar ik merkte gewoon, het was gewoon een heerlijke tijd. En ik ben ook wel een beetje een creatieveling. Af en toe dan komen er ook allemaal van die inspiratiedingen op me af. En dan denk ik van, oh wauw. En dan had ik weer input voor een preek, of voor een bijbelstudie, of voor wat maar ook. Maar het meest belangrijkste vond ik van de tijd die ik had daarin, mijn gebedstijd erin met God. En dan zou je zeggen, nu je gepensioneerd bent, nou Theo, dan heb je nog alle tijd van de wereld. Nou, u moet mijn agenda eens even zien. Die zit hartstikke vol. Met van alles en nog wat. En voor je het weet, dan, je staat al later op met je bed. Voorheen ging ik om 5:15 mijn bed uit. Nu is het zo 8:30, 9:00. En dan denk je van, die tijd ben ik al kwijt. En dan denk je van, oh, dan ga je samen ontbijten. Je gaat dingen doen. Oh ja, dan moet je. En voor je het weet, ben je alweer een stuk verder in de dag. En dan denk je van, oh wauw. En dat de Heer je bepaalt van, hallo, hey, hier, ik ben er ook nog. En dan denk je van, oh ja, ik moet weer tijd nemen voor hem. Want het was zo belangrijk en dat is wat God ook ons vraagt om te doen. En Jezus ook een aantal keren zegt, we moeten tijd en aandacht hebben om te horen. Te horen wat God ons te zeggen heeft. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen, zegt Jezus in Marcus 4 vers 9. En Jezus wees daarbij niet op onze fysieke oren, maar veel meer over wat, helemaal niet waar, niet echt over, maar het ging om te horen wat God tot jou te zeggen heeft. En als God iets tegen jou wil zeggen, dan heeft dat input op je. En dat heeft alles te maken met hoe de woorden van God impact mogen hebben in jouw hart. In jouw hart. Daar draait het om. God is zwaar geïnteresseerd in jouw hart. Jouw hart is een geweldig iets. Op de eerste plaats is het voor ons fysieke van belang dat het bloed rondpompt door ons lijf heen, zodat alle onze onderdelen leven hebben. De Dus dat betekent, als ik het naar geestelijke zin vertaal, ons hart is gemaakt om leven te genereren. Om leven te genereren. En ik stap nu even een klein stukje de andere kant uit. Afgelopen maandag hadden wij een bidstond in de gemeente. Wij bidden voor elke eerste maandag van de maand voor de stad en voor de gemeente. Voor onze gemeente. En halverwege de bidstond, toen werd ik erbij bepaald dat God Adam had geformeerd. Hij had hem gemaakt. Gewoon van klei, hè? En dat stond daar voor God. Als een standbeeld. En dan zie je dat God iets doet. God blaast in Adam. En op dat moment, dat ik daar aan dacht, realiseerde ik me, hoe zou God daar nu voor zichzelf naar gekeken hebben? Wat zou die Adam nu gaan doen? Wat zou hij nou als eerste gaan bewegen? Zou hij vol verwondering naar zijn handen kijken die opeens beginnen te bewegen? Of dat hij een stap zet, zijn voet? Maar ik denk dat God zo verlangend was om te zien van wat de creatie van hem nu ging doen. Want Adam kwam tot leven doordat de kracht van God in hem geblazen was. En het hart van Adam begon te kloppen. En dat raakte mij zo. Ik denk van, God zal zo vol verwachting gekeken hebben van, wat gebeurt er? En we hebben net een lied gezongen voor de kinderen van, weet je, God kent alles al van je. En God weet ook al precies hoe ik ga bewegen. Maar toch, ik geloof dat God zo vol van verwachting was van, wat gaat mijn creatie nu doen? En zo is het ook voor jou en voor mij. God heeft jou en mij een geestelijk hart gegeven. En hij heeft daar, toen je tot bekering kwam, heeft hij daar ingeblazen. En God is vol verwachting van wat jij nu gaat doen. Mag hij, we hebben gezongen over het koningschap van Jezus. Mag hij koning zijn over alle facetten van jouw leven. Alle facetten van jouw hart. En weet je, dan ben ik zo benieuwd hoe dat dan zal zijn. En dat gold ook voor mijzelf. Van waarin laat ik God toe in mijn leven, zodat de dingen in mijn leven tot eer en glorie van hem zullen zijn. En hoe hoopvol kijkt God naar mij. Weet je, koning Salomo, dat was een geweldige man. Jongen. Zijn vader David, jongen, die heeft er wat van gebakken, zeg. Ene land naar het andere land veroverd, zijn koninkrijk uitgebouwd, bloed aan zijn handen, moordenaar geweest, van alles en nog wat. Maar David heeft iets opgebouwd en dat was een erfenis wat hij gaf aan Salomo. En Salomo die kreeg dat. Dat hele grote koninkrijk wat David heeft opgebouwd, dat rustte op zijn schouders. En Salomo voelde een grote verantwoordelijkheid. En dan komt hij in gesprek met God. En in 1 Koningen 3 vers 7 en 8, daar staat dan dat Salomo iets mag vragen aan God. En wat vraagt Salomo? De meeste mensen denken dat hij om wijsheid vroeg, dat was ook wel zo. Maar het eerste, als je naar de grondtekst van de vertaling kijkt, dan staat er dat Salomo vraagt om een opmerkzaam hart. Dat zijn hart opmerkzaam zou zijn voor de dingen van God. Dat hij als ware zijn antenne kon richten op God zijn vader. De God van Abraham, Isaac, Jacob, maar ook van David. Maar ook zijn vader. Vader van Salomo. En dan zie je, en dat vraagt hij. En God zegt, omdat je dit gevraagd hebt, zal ik je alles geven wat nodig is. En mijn vraag is van, heb ik deze vraag ooit wel eens aan God gesteld? Heb ik ooit aan God gevraagd, Heer, wilt u mij een opmerkzaam hart geven? Waarom? Omdat ik de dingen van u ga verstaan. Als de KNMI meldt van er komt een depressie aan, dat ik voorbereid ben. Of dat ik weet van, hey, dit gaat komen. Maar kijk naar de tijdsgeest waarin we nu leven. Als ik kijk naar het volk van Israël op dit moment, als zij nu open zouden staan voor het woord van God, dan zou het wel eens heel spannend voor ze kunnen worden. Want de wereld trekt op. De wereld trekt op tegen het volk van Israël. En vannacht hebben ze een proef daarvan ervaren. Hoe dat kan zijn. En het roept ons op om te bidden voor het volk van Israël. Het is een Bijbels gegeven dat wij bidden voor het volk van Israël. En dat wij bidden voor de zegen van Jeruzalem, de stad Jeruzalem. Maar dus het gaat erom van waar is mijn opmerkzaamheid? Waar hoor ik de dingen van God? Want je hart is ook een opslagplaats van de kostbaarheden die God jou geeft. Het is als het ware een kluis voor jou. En daar bewaar je de dingen die belangrijk zijn. En alleen Jezus zou toegang moeten hebben tot dat geestelijke hart van jou. Dat Hij de sleuteldrager daarvan is. En dat wij als kinderen van God moeten waken over alles wat in jouw hart is. In Spreuken 4 vers 23 staat van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. Dus wees waakzaam daarin. En laat ons alert zijn van datgene wat komt. Wat heb je opgeslagen? En alles wat je opgeslagen hebt in je hart, dat zal de koers van je leven bepalen. Dat geeft input. En weet je, dat is zo belangrijk. Dat wij leren te verstaan de stem van God. En hoe versta je de stem van God? Ja, daar zijn de meningen, ja, die zijn heel divers. Maar God spreekt door alles heen. God spreekt door de natuur heen. God spreekt door mensen tot je. God spreekt door vijanden tot je. God spreekt tot... En vul het maar in. Er zijn zoveel dingen waarin God tot jou spreekt. En hij kan spreken door dromen. Hij kan spreken door beelden. Op dit moment, als ik kijk naar het volk in Iran... En dat er op dit moment ook heel veel Iranezen tot geloof komen, omdat er zij dromen van Jezus ontvangen. En dat is zo gaaf, hè? Dus dat is ook een spreken van God daar naartoe. Hoe God grenzen over kan gaan, daar waar wij als mensen soms fysieke grenzen sluiten, zegt God, die lacht er eigenlijk om, die zegt van, joh, maar wacht, mijn macht is veel groter. Ik kan gewoon iemand een droom geven en mij een ontmoeting laten hebben met mijn zoon Jezus. Is dat niet gaaf? Dat is een communicatie van God. Ik heb ooit eens een keer door de natuur gelopen. Het was het heel erg stil in een bos. En ik was met ons gezin. En ja, dat was echt prachtige kleuren. Maar alles was stil. Het was windstil. En we liepen daar en we stonden stil. En opeens kwam er zo'n zuchtje wind. En wat zag je? Al die bladeren van die boom, die begonnen te bewegen. En opeens kreeg alles een beetje een andere kleur, omdat het licht er net anders op viel. Toen zei ik van, wauw, dit is het spreken van God over, dit is mijn grootheid. Ik ben de maker van de schepping. Amen. En toen zei ik tegen mijn kinderen, kijk, God is aan het schilderen. Mooi, hè? Prachtig, mooi. Zo is God bezig in jou en in mijn leven. En Jezus zegt, mijn schapen, en wij zijn schapen van God, die horen de stem van de Heer. Johannes 10, vers 27. Zijn schapen zullen een vreemdeling niet volgen, want je hoort, wij moeten opmerkzaam zijn, wat is het geluid van God? En wat is niet het geluid van God? Er zijn in de toekomende tijd, zullen er steeds meer valse profeten opstaan, zegt het woord van God. Dat klinkt echt anders dan de woorden van Jezus. En dat betekent dat wij een opmerkzaam gehoor moeten hebben van, wat hoor ik nou? En hoe kan ik nou datgene wat ik hoor, toetsen of het van God komt of niet? Heer, dit is mijn antwoord. Het is het woord van God waar ik alles van mijn leven aan zou kunnen toetsen. Het woord van God wat eeuwigheidswaarde heeft en ook leven genereert. En als ik dan zo bezig ben te zeggen van, dan is het noodzakelijk dat ik ga luisteren. Maar de wereld lijkt steeds meer geestelijk doof te worden. Er mensen die de kerken verlaten. En er zijn mensen die van alles uitvreten op dit moment. En zeggen van, het is zorgelijk. Maar weet je, wij als kinderen van God, wij hoeven niet te wanhopen. Wij zijn degene die een hoop mogen verspreiden. Hoop van leven. En dat heeft alles te maken van dat wij Jezus omarmen. Jezus moest echt ook in gelijkenissen gaan spreken om aan het volk duidelijk te maken wat hij bedoelde. Want het was af en toe voor hen een raadsel. Maar dan moest Jezus dat maar gaan uitleggen door middel van gelijkenissen. Daarom deed hij dat. En sommige mensen raken echt afgestompt. Maar dat wil niet alleen zeggen dat mensen zijn die niet tot geloof gekomen zijn. Maar jij en ik, wij kunnen ook afgestompt raken. Ik merkte toen ik me zo hiermee voorbereiden was, dat ik dacht van, ja, mijn leven gaat wel lekker zo zijn gangetje. Maar ook ik moet alert zijn en ik moet zorgen dat ik dicht blijf bij het woord van God. En dat ik dicht blijf bij het horen van Jezus' stem. En dat is zo essentieel en zo van belang. En als ik dan afgestompt raak, dan zeg ik van, dan moet ik me bekeren. Dan moet ik me omdraaien. En dat is in de gemeente ook. In de gemeente kom je ook lauwheid tegen. Dan denk je van, lauwheid? En Jezus zegt van, nou, als het lauw water is, dan moet je het uitspugen. Maar dat is toch erg als er lauwheid ontstaat in de gemeente. En dan zeggen van, ah, maar dat gebeurt niet bij ons. Nou, wees waakzaam. Wees waakzaam. Dat je erop alert bent van, hey, hoe gaat dat? En als mensen achterblijven, dan zegt Jezus eigenlijk ook van, let op degene die achterblijven. Haal ze er weer bij. Want Jezus laat het je zien. Als Jezus het je laat zien, dan communiceert hij met jou over van, hey, er zijn achterblijvers. Betrek ze er opnieuw bij. Haal ze erbij. En je kunt ze niet dwingen, maar het erbij halen zal altijd dienen te gebeuren vanuit een hart vol van liefde. Uit bewogenheid. Jezus is en zal altijd bewogen blijven over hen die achterblijven. Toen Jezus naar de hemel ging, was hij bewogen met de achterblijvers. Hij zei, ik ga naar de Vader. Ik ga naar de Vader. Maar ik zal jullie iets geven wat jullie moed geeft om door te gaan. Het is de Geest van God. De trooster. En dus Jezus ziet om naar die achterblijvers. En dat moeten wij ook leren om te zien naar achterblijvers. En daarom moeten wij ook een gevoelig hart ontwikkelen voor zodat we voorkomen dat wij innerlijk doof aan het worden zijn. Maar dat we wakker worden voor de stem van de Heer. Als je een blind persoon hebt, die kan braille lezen, die hebben zo'n brailleplank, en dan kunnen ze zo met hun vingers gaan ze over die bobbeltjes en die knobbeltjes, en dan kunnen ze precies zien wat er staat. Als ik over die brailleplank ga, dan kan ik er zelfs naar kijken. Maar ik zou echt niet weten wat ik aan het lezen ben. Maar die blinde, die is erop geoefend om te leren en te onthouden van, als ik dit voel, dan is dat een E, dat is een N, en dat is G, en dat is de O, en dat is de D, één God, enzovoort. Hij heeft geoefend. Wij moeten oefenen in het leren lezen van de dingen van God. En dan ook zo daarin gevoel krijgen van wat God wil. En dan gaan wij ook begrijpen wat de boodschap van God is voor jou en voor mij. Een gevoelig hart ontwikkelen voor de stem van de Heer betekent dat ons hart zo op hem afgestemd is dat we hem horen als hij spreekt en dat we begrijpen wat hij bedoelt. Want als God spreekt, maar wij begrijpen niet wat hij bedoelt te zeggen, ja, dan kom ik ook niet ergens verder mee. Maar ik kan vragen aan mijn God van, hé, Heer, wat bedoelt u hier nou mee? Soms dan krijg je dingen als je aan het bidden bent en denk je van, ja, ik weet het niet. Soms bidden wij wel eens voor mensen en dan krijg je een bepaald beeld of een plaatje. En dan denk je van, geen idee. Maar ik vertel het maar tegen je van, hé, hoor, ik ben aan het bidden en ik krijg dit plaatje. Maar ik weet niet wat dat betekent. Maar bid er zelf ook eens voor. Maar dan kan het zo zijn dat de persoon tegen je zegt, ja, maar dat is nou precies waar ik op zat te wachten. Dan denk je van, oké. Dan denk je van, hé, dan leer ik van, oké. Niet altijd alles wat ik meteen hoef te begrijpen, is niet iets wat niet van God zou zijn. Want die ander die het hoort van mij, die zegt van dit is precies waar ik op zat te wachten. En dat is weer een bemoediging voor mij. Weet je, in de school, vroeger op de lagere school, dat kan ik me nog herinneren, joh, dan was je zo trots als een pauw. Als je weer een plaatje op je proefwerkje kreeg, weet je wel, zo'n plaatje, dan denk je van... Hè, en als je 10 van die stempeltjes kreeg, dan mocht je een plaatje uitzoeken bij de meester. Nou, dat was helemaal geweldig. Maar het stimuleerde om door te gaan. En dat is wat we ook zo nodig hebben. Bij een gevoelig hart ontwikkelen hoort ook het geven van een compliment door een ander, maar ook het ontvangen daarvan. En... weet je, dat is bij een gevoelig hart heeft het ook alles te maken met nederig zijn. Als er iemand een voorbeeld van nederigheid was, dan was dat Jezus. Nederig van hart en alle aandacht. Deze twee dingen gaan zo met elkaar, deze gaan zo samen op. Jezus had aandacht voor zijn vader. Hij bad tot zijn vader. Hij hield van zijn vader. Hij wilde luisteren naar zijn vader. En hij hoorde wat hij mocht gaan doen. En Jezus is never nooit geweest. Ah, vader, dankjewel. Ga wel even fixen. Nee, Jezus zei, vader, dat uw wil mogen geschieden. Dat heeft hij ons geleerd. In Matthäus hoofdstuk 6 kunnen we het onze vader terugvinden. Dat hij zegt van, uw wil geschieden. Niet mijn wil. Jezus heeft nooit een beroep gedaan op zijn wil. Alleen maar van dat u wil door mij heen mag geschieden. En ja, dat is een stuk nederigheid. Die gaat hand in hand met ook het hebben van aandacht. En in het boek Spreuken staat eigenlijk zoveel teksten in over datgene wat God wil zeggen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Spreuken 4 vers 20. Dan zegt de schrijver daar, mijn zoon... Sla acht op mijn woorden en neig je oor tot wat ik zeg. Sla acht op mijn woorden en neig je oor tot wat ik zeg. En in vers 5 vers 1 dan zegt hij niet alleen op mijn woorden, maar ook op mijn wijsheid. Het is God die wijsheid geeft. En neig je oor dan tot wat ik zeg. En dat moeten we eigenlijk niet overslaan. Het woord van God. En hierin schuilt veel wijsheid. Veel wijsheid. Uiteindelijk kunnen we ook lezen dat Jezus zegt, het woord is als een tweesnijdend zwaard. Het scheidt uiteen wat van God is en wat niet van God is. Zo zuiver, loepzuiver. En dat is gaaf om te zien. En gaaf om te horen, als dat ook in jouw leven mag plaatsvinden, dat je als het ware het woord kan omarmen om zo mee op pad te gaan. En ergens acht op staan betekent dus dat je er aandacht aan gaat schenken. En alles waar je aandacht aan schenkt, dat groeit. Waar je geen aandacht aan besteedt, groeit niet. Dat kan zowel in positieve als in negatieve zin zijn. Als ik veel aandacht ga geven aan het lezen en bestuderen van het woord van God, dan groei ik in de geestelijke wijsheid die God me wil geven. Als ik mijn boek dichtlaat en ik prevaleer Netflix boven het woord van God en alle andere dingen, dan zal dat mij veel meer ontwikkelen dan dat ik een relatie heb met God. Snapt u wat ik bedoel? Dus wat je aandacht geeft, dat groeit. Als een hovenier zijn planten aan het bemesten, besproeien enzovoort, dan zul je zien, het gaat groeien. Waarom? Omdat hij aandacht krijgt. Het groeit. En dat is voor ons precies hetzelfde. Maar ook in de geestelijke ontwikkeling van jou, dat wij mogen groeien naar wijsheid. Wijsheid. En wat ook belangrijk is, oh, God is zo'n jaloers God. Hij is jaloers. Hij kan het eigenlijk helemaal niet hebben als jij met andere dingen bezig gaat zijn dan met hem. Dan zegt hij, hallo, ben ik er niet meer? God wil onverdeelde aandacht. Hij op de eerste plaats. En ik moest merken dat ook in mijn pensioentijd, God eigenlijk een beetje, die moest af en toe, kwam op de tweede plek terecht voor mij. Omdat ik andere dingen veel leuker en even interessanter vond. En dan is het dat God je wakker schudt en zegt van, hey vriend, luister. waar ben ik in dit verhaal? En ik denk van, oh Heer, het is toch niet zo dat ik u daarin tekort doe? Ja, zegt God, je doet mij tekort, want ik ben jouw God. Ik ben de grote ik ben. En ik wilde voor jou zijn. En, maar waar ben jij voor mij? En dan zei hij van, oké, Heer, leer mij dat ik tijd voor u maak om u te ontmoeten. En wanneer er dan ook maar over mogen zijn, moet ik daar dan elke keer hele moeilijke dingen voor doen? Nee hoor, God is overal. God was op weg hier naartoe, naar de wild was hij hier. God is hier in de kerkruimte, hij is hier. God is als ik door het winkelcentrum loop en ik zie er iets gebeuren, dat ik iets kan doen. God is daar. God is bij mij. God is bij jou. God is bij ons. En hij wil dat wij als het ware die antenne hebben waarin wij zijn signalen oppikken. Want soms kunnen wij de signalen van God gewoon missen. En dan is het zo jammer dat wij dan dingen gemist hebben. En ga dan, stort dan de hele wereld in? Nee, want God is altijd bij machte om dingen op een andere manier te organiseren. Dan zoekt hij of een ander, of hij trekt jou er als het ware nogmaals bij om te zeggen van, hé, ik heb een opdracht voor je. En dat is zo belangrijk. Jona wilde ook vluchten. Jona wilde vluchten voor een opdracht die God hem gegeven had. Maar God trok hem weer terug. Heel verhaal, maar God riep hem terug. En God roept jou en mij soms ook terug. En soms dan denk je van, oké, had ik dat dan meteen maar gedaan? En soms kan het ook zo zijn dat je iets van God ontvangt en dat je denkt van, ja, weet je, is dit nou wel van God? Of zijn dit nou mijn gedachtes? En dan zit je in een zaal of je ontmoet mensen en die vertellen dan precies hetzelfde. En dan denk je van, hé, wacht even. Waar heb ik dit eerder gehoord? Was het niet dat God op mij sprak? Was het niet dat God op mij sprak? En dan zeg je van, weet je, God laat dat dan zien aan jou van hoe dingen anders kunnen gaan. En soms heb je ook de moed nodig om door te pakken. En ik heb ooit een oudere moeder. Die haar zoon, een welgestelde zoon, die lag op sterven. En ik woonde in Heergewaard. En ik wist dus dat zijn einde dus zou komen, dat had ik van de moeder begrepen. En ik liep door de straat. En iets was in mij dat God zegt, Theo, bel aan en ga bidden voor die man. Nou, mijn hart die begon te kloppen. En ik dacht van, ja, nee, goeiedag zeg, ik kan het niet zomaar doen. Weet je wel, wij komen met onze menselijke redeneringen. Je gaat het niet zomaar aanbellen en bij wild vele mensen, want ik ken die man helemaal niet. Van, hé, dag mevrouw, want ja, de man kon niet meer bij de deur komen. Van, dag mevrouw, ik kom even bidden voor die man. Ja, dus menselijke redenering stond mij dat echt in de weg. En ik ben doorgelopen. En dan krijg je achteraf, dan krijg je spijt. En dan denk je van, wat had er nou gebeurd als ik werkelijk aangebeld had bij die persoon en ik was gaan bidden? Ik heb van zijn moeder begrepen dat hij, Jezus aangenomen, maar hij was in een hele vredige slaap, is hij overleden. Dan denk je van, weet je, ik weet nooit, weet je, mijn God is zo geweldig. Zo genadevol dat je zegt van, ja, jij bent wel behouden, jij bent niet behouden voor als je sterft. Zei van, daar blijf ik echt ver van weg. Omdat ik gezien heb en gehoord heb dat mijn God zo genadevol is dat hij zelfs een moordenaar op het kruis kan zeggen van, hé, dan zullen we met mij in het paradijs zijn. Hallo, moordenaar, hè, die daar wonen in. Wie zijn wij? Dus, en dan denk je van, Heer, ik geloof en hoop dat u op een of andere manier voorzien heeft daarin. Maar het leerde mij wel dat ik dacht van, waarom had ik dit nog niet gedaan? Had ik gedaan, dan had ik misschien op een heel andere manier ook weer gevoeld van, wauw, dit is wat God je vraagt om te doen. Het is een stem van God die zegt van. Dus ja, het is een weg van vallen en opstaan en ook leren om door te gaan. een nederig hart, een opmerkzaam hart, dat is ook een hart wat nederig is. En de Bijbel die spreekt over dat je je oor moet buigen, naar Jezus. Dat betekent dus dat ik als het ware, als God op mij spreekt, dat je eigenlijk zegt van, uit respect, maar ook uit ontzag voor God, buig ik mijn oor, buig ik mijzelf, buig ik mijn hart voor Hem. En dat is voor mensen is dat soms best lastig. Want we zitten onze eigen hoogmoed vaak echt in de weg. Dan denk ik van, ja toch. Nou, leer maar om te buigen. Soms zeggen ze wel eens van, wij zouden als mensen veel vaker op onze knietjes moeten gaan. Gewoon knielen voor het aangezicht van God. Want soms kunnen wij een dusdanige houding hebben, dat we als het ware, het lijkt bijna rebels zijn tegenover God. En moet je dan elke keer weer op je knieën liggen? Nee. Maar het hart van jou, dat moet er zo opgesteld zijn dat als God op mij spreekt, zoals ik, en dan moet ik denken even aan Mozes toen hij kwam bij de braamstruik, bij de berghoorn, dat God hem riep en dat Mozes niets anders kon doen dan op zijn knieën te gaan. Op zijn knieën te gaan. En zijn schoenen moest hij uitdoen, want hij was op heilige grond. En weet je, waar jij bent, dat is geheiligde grond. Waarom? Waarom is de grond waarop jij staat heilige grond? Weet je het antwoord? Het is heel simpel. Als jij een kind van God bent, dan is jouw lichaam een geheiligd iets. Ik ben geheiligd. En dat betekent dat alles van mij geheiligd is in Christus. Tot aan de onderkant van mijn voeten aan toe. Dus waar ik mijn voet zet, daar staat, en ik sta ook nog eens een keer op het fundament wat Christus heet, dan is dit mijn geheiligde grond. Weet je, onze broer die bad voor opwekking, voor de waaien van de geest van God. En weet u waar opwekking begint? Niet alleen in de Bilder. Ook niet alleen in Gorkum. Maar opwekking is very simpel. Zet een cirkel op de grond, heb ik ooit begrepen, en ga daar maar in staan. Daar begint de opwekking. Mensen zijn zo vaak dat bij massa bijeenkomsten dat de opwekking moet wezen. No way. En dan schop ik misschien tegen een heilig huis, ja, maar het is dan maar even zo. Maar de opwekking begint hier, in jouw leven. Als daar een leven komt waarin je je hart buigt en je oor buigt en je leven buigt voor Koning Jezus. Daar begint de opwekking. Daar begint de verandering. Daar begint het nieuwe leven. En daar zegt God van, en richt je op en hoor naar mijn stem. En volg mij. Want als ik dan op weg ga, dan ben ik degene die aangekleed is met de schoenen van de bereidvaardigheid van het evangelie te brengen. De boodschapper van goed nieuws. En zo mag ik land veroveren. Zo ga ik op weg. Dat is voor mij opwekking. Dat begint in de cirkel waarin ik zelf sta. Het begint bij jou. Het begint bij mij. De grootste opwekkingen die ooit geweest zijn, zijn begonnen bij slechts één persoon. In gebed. In verootmoediging, horende naar wat God te zeggen had. En langzamerhand zie je dat die cirkel zich uitbreidt. En dan zeg ik van, als gemeente hier in de beeld, heb goede hoop. Want je mag natuurlijk bidden dat de geest van God hier in de beeld een geweldig werk gaat doen. En er zijn nog heel veel lege stoelen hier in de zaal. Maar heb geloof. Dat als jij je hart buigt voor Jezus, als jij een opmerkzaam hart hebt voor de dingen van Hem, en je hoort naar zijn stem, dan ben ik er ook van overtuigd dat God iets gaat doen in deze plaats. Dan zullen kerkgebouwen te klein zijn, terwijl nu kerkgebouwen leeglopen. Waarom lopen ze leeg? Wel, omdat wij niet meer buigen voor koning Jezus. En er niet meer een opmerkzaam hart is van gelovigen. En als dat er niet meer is, ja, wat is er dan nog wel? Als wij niet vasthouden aan de beloftes van Jezus, als we niet leven vanuit zijn woord, weet je, dan kan ik gaan spreken. Maar als mijn hart niet gefocust is, dan kan ik misschien nog een geweldige boodschap brengen, maar die is geestelijk hol. Daar zit niks in wat leven genereert. Maar onthoud dat voor ons belangrijk is dat wij neigen, ons oren neigen naar God. En dat is, daar heb je tijd voor nodig. Tijd ook van stilte. Deze wereld is zo mega druk. Ik pas op de donderdag altijd op mijn kleinkinderen. En dan zie ik zo'n lijstje hangen in de keuken van die moet dat doen, die moet dat doen, die moet dat doen. Huiswerk zus, topografie dat, en die moet Grieks leren. En dan zeg ik tegen die jongelui van, ha, fijn dat jullie er zijn. Hé, gaan we even eerst huiswerk maken? Nou, dan is het gebopper, maar dan zie je ze op een gegeven moment allemaal naar de kamer ingaan. En dan loop je door die kamer en de ene zit met een grote koptelefoon. En dan is huiswerk te maken. En dan denk ik van, mijn God, hoe doet hij dat? Die jengelende muziek en dan ook nog die huiswerk zitten maken. Groningen, provincie hoofdstad Groningen. Nou, dan denk je van, joh, hoe is het mogelijk? Maar kijk eens de hele wereld om ons heen. Het is allemaal zo mega druk. Ik ben af en toe ook vreselijk druk, maar ja, het is zoals ik ben. Maar stilte. Sommige mensen zijn bang voor de stilte. Doodeng. Ik heb coaching gedaan. En dan stelde je een vraag aan iemand. Of aan een aantal mensen. En dan hield ik altijd mijn mond dicht. Want de eerste die zijn mond open deed, die had het aapje op zijn schouder. Want als je coaching doet, dan is het grote gevaar van een coach dat je denkt van, oh, ik ben een hele goede coach en dan hoor je al antwoorden te geven bij wijze van spreken. Maar dan was jij aan het werk en niet degene die gecoacht moest worden. Dus wat zei je? Ik zei niks. En dan werd het stil en dan zie je die mensen dan tegenover je, die beginnen ongemakkelijk op die stoel een beetje heen en weer te bewegen. En de handen worden geklapt, er wordt gekucht en zo. Maar ik bleef gewoon volharden in stilte. Totdat ze begonnen te praten. En dan zie je dat je vaak ook bij de kern uitkomt. Als wij ons hart voor God tot stilte brengen, dan gaan we echt praten met God. Dan hebben we het niet meer over ik moet dit doen, ik moet dat doen enzovoort, blablabla. Als ik al die dingen gehad heb, en dat is er niet meer, als stil wordt. Dat zou je op zondagmorgen een keer in de gemeente moeten doen. De samenkomst beginnen, de zangleider ervoor gaat staan en zegt, lieve broer en zus, fijn dat u er bent, we gaan nu de stilte in. En dan mond dicht. Weet je, dat is mega spannend. Want wij zitten nog zo vol met van alles en nog wat. Op ons laatste moment, haasje, repje, oh ja, de kerk, oh ja, we hebben nog kerkdienst, oh, het is al 9:45, oh, rennen, oh, die bakker, gauw in de auto, nog in mond proppen. En dan kom je hijgend en buffend, kom je de kerkzaal binnen en je gaat zitten. En het eerste worship lied, dat klinkt al, en zeggen van, je moet ze even meenemen naar de stilte, naar de rust. Dan zeg ik van, dat had je thuis moeten doen. Moet je eigenlijk thuis voorbereiden. Op het moment dat je komt in de samenkomst van de Heer, dan zeg je van, dan moet je eigenlijk vanaf het eerste moment, moet je eigenlijk klaar zijn om van hem te ontvangen. Maar dan moet je komen, als het ware, eerst in de stilte. In de rust. Als ik zondagsmorgen spreek, dan ben ik alleen, ik ben echt geen hele goede jongen, maar dan sta ik altijd 's nachts op. Waarom? Ik wil in de stilte met hem zijn. Want ik weet dat ik dat nodig heb. Ik heb het nodig om stil te worden voor hem. En te luisteren van wat hij te zeggen heeft. Wat ik voorbereid heb. Heer, is dit nog steeds wat u wil? En soms vind ik spreken best moeilijk en lastig. En zeg ik, Heer, ik heb uw rust nodig. Want ik ken mezelf. Ik ben een drukke aap. En ik heb rust nodig. En dus dat haal ik in de stilte bij hem weg. Maar mensen hebben ook zo de stilte nodig. De rust nodig. Om met God in contact te komen. Want dan kan God tot jou spreken. Want denk niet dat God de hele dag vanaf zijn troon loopt te schreeuwen naar jou. Dat gaat hij echt niet doen. Want God spreekt ook door de fluistering heen. En dan is het zo jammer. Als je de fluistering van Gods stem gemist hebt. Ben jij niet nieuwsgierig wat hij tot jou te zeggen heeft? Weet je, als zou je alleen al horen dat hij tegen jou zegt, Theo, wat hou ik veel van je. Hoeft hij verder nog niks anders te zeggen. Maar als ik dat alleen al zou horen, ervaren met hem, dan kan mijn dag eigenlijk al niet meer stuk. Dan krijg je zoveel geestelijke inspiratie van. Zeg, ik kan daar de dag mee verder komen. Ik ben een geliefd mens. God houdt van me. En God ziet mijn tekorten. We hebben het vanmorgen al over gehad. God weet alles al van me. God weet hoe ik straks naar huis ga. God weet hoe mijn dag verder zal gaan. God weet dat ik straks een verjaardagsvisite heb. Enzovoort. Dat weet God allemaal al. Hij wil ook met jou in de stilte komen en met jou delen. Psalm 46 vers 11 zegt, wees stil en weet, ik ben jouw God. En als jij stil wordt, dan komt er op de duur een stuk ontspanning. En, oh wauw, Heer, wat heerlijk. Wat ook zo heerlijk is, om daarna ook gewoon bij wijze van spreken een stuk muziek te luisteren. Of je Bijbel te lezen. Sommige mensen vinden Bijbel lezen een verschrikking. Ik ben depressief hoor. Ik kan er helemaal niks mee. Ik weet niet wat ik allemaal moet doen. Ik moet nog Bijbel lezen ook. Doei. En dan zeg ik van, je kunt wel eens proberen. Want één regel uit het woord van God kan je zomaar veranderen. Mijn ziel, loof de Heer. Ik zal de Heer loven in mijn leven. Of, welzalig is hij die God van Jacob ten hulp heeft. Nou, dan hou je je mond en dan ga je zitten. En dan ga je die regel ga je herhalen. Welzalig degene die Jacob tot hulp heeft. Gods hulp tot hulp heeft. Hey God, u bent blijkbaar een helper. Want u zegt ook dat Jacob, dat hij geholpen wordt door u. Maar betekent dat dan ook, God, dat u mij zou willen helpen? Met mijn problemen? Wie was die Jacob eigenlijk? En dan ga je nieuwsgierig worden, ga je lezen over Jacob. Maar welzalig is hij. Oh, dat geeft dus toch ook een bepaald gevoel, een geluksgevoel. Dat ik weet dat u mijn God en mijn helper bent. En dan moet je nagaan, dan heb je nog maar één regel uit de Bijbel gelezen. En als je daarover gaat memoriseren, daarover gaat nadenken, dan zul je ontdekken dat je langzaam maar zeker steeds meer in connect komt met God. En dan ga je lezen en je gedachten worden beïnvloed door de geest van God. En je gaat woorden van hem ontvangen en je wordt bemoedigd. En dan zeg ik, dat is het woord. En dan heb ik nog niet eens heel Psalm 119 bijvoorbeeld gelezen. Dat is een hint. Maar dan heb ik maar één regel uit Psalm 146 gepakt. Welke situatie er ook is. Welke Bijbeltekst je ook zou kunnen pakken. Ik ben zelf zwaar favoriet van de vier evangelisten. En dan favoriete hoofdstuk is Johannes hoofdstuk 17. Daar staan zoveel mooie dingen in. En waar ook zoveel beloftes van God in. Dat, Jezus zegt op de eerste plaats, ik ben de weg, de waarheid en het leven in 14, Johannes 14. Zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan pak ik nog niet eens dat andere stukje erbij. Maar ik ben de weg. Nou, als jij nou de weg kwijt zou zijn, dan zou je zeggen van, Heer Jezus, ik ben de weg, u bent de weg. Hoe kan ik bij u op weg komen? Kunt u mij helpen om op weg te komen? Want als ik uw weg volg, dan geloof ik ook dat het dus iets van waarheid is. Maar ook nog eens een keer dat er leven is. Want u bent de weg, de waarheid en het leven. En Heer, het is zo moeizaam in mijn leven. Ik heb zo nodig dat er verandering komt in mijn leven. En dan kom je zo uit bij zo'n tekst. Mag ik je dan met waarheid bemoedigen, zegt het woord van God als het ware. Met Jezus mag ik je daarmee bemoedigen. En zo kun je vanuit het woord van God, kun je de dingen vormen die je kunt opnemen in je hart als een kostbaar geschenk van God. En daar kun je iets mee. En dat gaat jou geven een opmerkzaam hart, een opmerkzame geest en een gehoor wat afgericht is op God. Niet op de wereld, maar op God. Tijd voor stilte. Laat los en je zult zien dat er dingen gaan veranderen in je leven. Soms is ook belangrijk dat wij moeten wachten op de dingen van God. Maar ook daarin wil God je helpen. Psalm 62, vers 2 zegt, zeker mijn ziel, wacht, is stil voor God, want hem is mijn heil. De ene vertaling zegt ziel, de andere zegt zeker, mijn ziel wacht voor God. Wees stil. En soms dan hoor je dat je nog even iets niet moet doen. En soms moet je een schop onder je kont hebben, omdat je wel iets moet gaan doen. Want dat hoort er ook bij. David wachtte. Zijn woorden zijn diepgaand. Mijn ziel wacht in stilte op God alleen. En zo mag je jezelf de vraag stellen, heb ik wel eens gevraagd of ik de moeite nam om te wachten op God? Jij hebt zelf het antwoord. Heb jij wel eens gezegd, mijn ziel wees stil en wacht op God alleen? De nadruk ligt dan op het stille verwachten van God. Want we verwachten wel iets van hem. Reageer op Gods stem. Misschien reageert je hart nu. Het kan zijn dat de Heilige Geest je herinnert aan momenten waarop je niet inging op wat God op je hart legde. En ga opnieuw het gesprek met hem aan. En leer ervan. God veroordeelt niet, maar hij wil je aanmoedigen om te leren van hem. En zo, lieve broer en lieve zus, neig je oor tot hem en open je hart voor hem. En zorg dat je een opmerkzaam hart en gehoor hebt. Amen. Zullen we gaan staan met elkaar?